In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de derde psalm en daarvan het tweede vers. Vers 2 van de derde psalm. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. En wat er verder volgt in vers 2 van de derde psalm. We willen het woord van de Heere gaan openen en doen dat in Lucas, het 22e hoofdstuk, daar het lijdensevangelie te horen uit de versen 47 tot en met 53 en 63 tot en met 71. Lucas 22, 47 tot 53 en 63 tot en met 71. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we zingen het tweede vers van de 121ste psalm. Hij is, al treft u het vels verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoed, vers 2 van 121.
En als hij nog sprak, zie daar een skare, en een van de 12 die genaamd was Judas, ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zei tot hem: Judas, verraadt gij den Zoon des Mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zei tot hem: Heere, zullen wij met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg de dienstknecht des ogenpriesters en hieuw hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordde de zijde: Laat hem tot hiertoe geworden, en raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zeide tot overpriesters en de hoofdmannen des tempels en ouderlingen die tegen hem gekomen waren: Zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo heb gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is uw ure en de macht der duisternis. En de mannen die Jezus hielden, bespotten hem en sloegen hem. En als zij hem overdekt hadden, sloegen zij hem op het aangezicht en vraagden hem, zeggende: Profeteer, wie het is die u geslagen heeft. En vele andere dingen zeiden zij tegen hem, lasterende. En als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks en de hovenpriesters en schriftgeleerden en brachten hem in een raad, zeggende: Zijt gij de Christus? Zeg het ons. En hij zeide tot hen: Indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Van nu aan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. Ze zeiden allen: Zijt gij dan de Zoon van God? En hij zeide tot hen: Gij zegt dat ik het ben. En ze zeiden: Wat hebben wij nog getuigenis van nodig? Want wij zelven hebben het uit zijn mond gehoord. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter elle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking het gevormd door de versen 66 tot en met 71, zoals ze u zijn voorgelezen. Vers 66 tot en met vers 71. We willen met elkaar gaan zingen uit de 118e psalm, psalm 118, en daarvan het zesde en het zevende vers. Ze hadden mij omringd als bijen, maar zijn als doornenvuur vergaan. En ook het zevende vers, de Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 6 en 7 van 118. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 72e psalm, het 6e vers. Behoeftig volk in hunne noden, in hun ellend en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Het 6e vers van 72, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de camera's die draaien, de journalisten hebben hun plaats ingenomen. En de mensen zitten op de publieke tribune. Vandaag zal het immers gebeuren. Na maandenlange voorbereidingen zal het proces dan eindelijk gaan starten. Straks zullen de feiten boven tafel komen. Hier is maanden naar uitgezien. Er zal recht geschieden. En het zal duidelijk worden wat er gebeurd is op de plaats van het misdrijf. Het alibi van de verdachte zal worden bevraagd. Sporenonderzoek zal bekend worden gemaakt. Het is een zaak die velen in het land al een tijd bezighoudt. Als de verdachte binnenkomt, zijn alle ogen op hem gericht. Zal dit de dader zijn? Of zit het openbare ministerie ernaast? Dat zijn toch immers altijd weer de vragen die spelen in een rechtszaak. Iemand kan niet zomaar onschuldig worden veroordeeld. Er dienen wel bewijzen te zijn. Dat snappen ze ook in Jeruzalem. Het hoogste gerechtshof van het Joodse volk heeft de zaak grondig voorbereid. Maandenlang zijn ze bezig geweest met allerlei voorbereidingen. Ze hebben de verdachte op de voet gevolgd. Want alleen zo krijgen ze ook voldoende bewijslast. Ze hebben gezocht naar een geschikt moment om hem gevangen te nemen. En nu hebben ze die gevonden. En om zo te zeggen, zit de verdachte achter slot en grendel. De rechtszaak kan beginnen. En een verslag van deze rechtszaak vinden we op meerdere plaatsen in de schrift. En ook in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Een rechtszaak die een keerpunt is in de geschiedenis van de wereld. We willen naar onze tekst luisteren onder het thema de rechtszaak tegen de Heere Jezus. Drie gedachten. De aanklacht, de verdediging, de veroordeling. De rechtszaak tegen de Heere Jezus. De aanklacht, de verdediging, de veroordeling. Even leek het helemaal uit de hand te lopen. Een troep soldaten en dienaren van het Sanhedrin, die waren op pad gestuurd om Jezus van Nazareth gevangen te nemen. En ze waren met veel man op pad gegaan. Blijkbaar waren ze voorbereid op tegenstand. Lantaarnen, fakkels en wapens hadden ze meegenomen. Alsof ze onderweg zijn naar de grootste misdadiger van het land. Voor Jezus zelf is hun komst echter niet onverwacht. Hij wist dat ze hem zochten. Wat had hij tegen het komende lijden opgezien? Maar hij voelde zich gesterkt door zijn Vader in de hemel, die een engel tot hem had gezonden om hem te versterken. En zo kon hij zijn vijanden ook tegemoet treden. Wie zoekt gij? Ik ben het. En Petrus was het geweest die nog geprobeerd had om de gevangenneming te verijdelen, door zijn zwaard te pakken en van Malchus het oor eraf te slaan. Maar de Heer Jezus sprak hem toe dat hij het zwaard weer moest wegstoppen. Het was een paar uur daarvoor dat de Heer Jezus de stad was uitgetrokken Maar nu werd hij met gebonden handen, werd hij Jeruzalem weer ingeleid. In het hols van de nacht hebben de geestelijke leidslieden van het volk hun prooi gevangen genomen. En vermoedelijk zullen ze door de schaapspoort van de stad Jeruzalem zijn binnengegaan. Die poort waardoor de schapen de stad werden ingebracht, die onderweg waren om geslacht te worden voor de offerdienst. En dat alleen is al een prediking. Jezus Christus, de Zoon van de God, die als een lam ter slachting wordt geleid. Het bloed van stieren, bokken en schapen kan de zonde niet wegnemen. Het bloed van dit paaslam echter wel. En in het nachtelijke uur is die oud-hoge priester Annas het eerste adres waar ze naartoe gaan. Ook al hebben de Romeinen Caiaphas aangesteld, voor de Joden blijft zijn schoonvader Annas toch de functie bekleden. En nadat Annas, mag ik het zo zeggen, dit lam heeft goedgekeurd voor de slacht, wordt hij verder voorgeleid naar het gerechtshof. De leden van het Sanhedrin zijn in die nacht opgetrommeld. Ze moesten allemaal komen. Zo'n 70 man van rabbies, priesters, fariseeën en sadduceeën. De hoge priester zit hun vergaderingen voor. Het Sanhedrin dat is aangesteld om erop toe te zien dat Gods wet wordt gehandhaafd. En die nacht zijn de leden opgeroepen voor een nachtelijke vergadering, een spoedvergadering bij de voorzitter aan huis. Lucas, die schrijft daar niet zo heel nauwkeurig over, maar als we andere evangeliën ernaast leggen, dan zien we dat het zo in die nacht is gebeurd. Maar in die nacht kan er van een officiële zitting kan er geen sprake zijn. Want het Sanhedrin mag alleen maar besluiten nemen bij daglicht. Dus in die nacht van donderdag naar vrijdag kan er alleen maar, mag ik het zo zeggen, een officieuze vergadering plaatsvinden, waarin allerlei voorbereidende dingen gebeuren, zodat ze de volgende dag direct besluiten kunnen nemen. De Heer Jezus, die is hier alleen met zijn vijanden. Dan moet dat voor hem zijn geweest. Als er vandaag de dag een verdachte wordt voorgeleid en die verdachte is onschuldig, dan kan hem dat heel veel steun geven als je op de publieke tribune ook eigen familieleden of bekenden ziet zitten. Jezus, die de onschuldige was, die moest dat missen. Hij is verlaten van al zijn discipelen. En als dan de leden van het Sanhedrin voor een ogenblik in die nacht zich weer terugtrekken, is hij helemaal overgeleverd aan de bewakers. Nou, die bewakers die hebben weinig op met die rabbi van Nazareth. Ze weten precies waarom hij gevangen zit. Een man met grote woorden, grote pretenties, maar zijn gevangenschap laat wel zien dat het allemaal niets voorstelt. En ze reageren hun verveling af op de Heer Jezus. We lezen dat vanaf vers 63. Ze bespotten hem. Ze sloegen hem. Ze dagen hem in alles uit. En ze spelen hun spelletje met hem. Een gemeen spelletje. Kijk, ik denk dat jullie jongens en meisjes wel iets van het spelletje kennen. Dat het gebeurt, of wel eens is gebeurd misschien, dat je een blinddoek opkreeg. En dan zag je helemaal niks. En als je die blinddoek op had, dan was het dat iemand je aantikte en zei, Rara, wie ben ik? Nou, iets soortgelijks hebben nou die bewakers met de Heer Jezus gedaan. Oude vodden hebben ze over zijn hoofd gegooid. En dan slaan ze hem in zijn gezicht. En zeggen ze tegen hem, Rara, wie ben ik? Het cynisme druipt er van af. Als deze gevangene een profeet is, dan moet hij dat ook maar eens laten zien. Ze steken de draak met de profetische pretenties van de Heere Jezus. Jezus wordt geblinddoekt door mensen die blind zijn voor Gods weg, Gods raad en voor hun zaligheid. Zoals eeuwen daarvoor Simson daar stond tot spot en hoon voor de Filistijnen, zo is het hier in het huis van Caiaphas, waar Jezus voor die soldaten is tot leed en tot vermaak. Wat hebben ze een plezier aan hem. Wat moet dat voor de Heere Jezus een lange nacht zijn geweest. En als de dag aanbreekt, dan komen de mannen van de Hoge Raad van het Sanhedrin weer bij elkaar. Hun duistere praktijken zetten ze voort bij het aanbreken van het morgenlicht. Een officiële vergadering gaat er nu plaatsvinden. En alle mannen zijn aanwezig en Caiaphas zit de vergadering voor. Nogmaals, het is dus het hoogste geestelijke college van het volk. En hoe gaat het dan in een kerkelijke vergadering? Caiaphas zal die morgen waarschijnlijk een boekrol hebben genomen. En hij zal een stukje hebben gelezen uit de schrift. Hij zal de handen hebben gevouwen. En hij zal de Heere hebben aangeroepen om een zegen over hun vergadering. Zo hoort dat toch. Huichelaars die ze zijn. Want wat hier plaatsvindt, is het toppunt van goddeloosheid en van ongerechtigheid. Alles hebben ze vooraf al bedacht. Voor andere gedachten staan ze geen eens open. Judas, die even daarvoor bij hen was gekomen en de zilveren penningen terug wilde geven, had het uitgeroepen. Ik heb verraden, onschuldig bloed. En die mannen waren zo hard dat ze voor Judas geen oog hadden en alleen maar aangaven. Wat gaat ons dat aan? Als zij Jezus maar kunnen veroordelen. Ondertussen heeft Caiaphas zijn dienstknechten het seintje gegeven dat de verdachte kan binnenkomen. Zo wordt de Heere Jezus naar binnen geleid. En ze hebben uiteindelijk maar één doel, dat er een formeel besluit valt om Jezus door te zenden naar Pilatus. Want het Sanhedrin is er niet op uit om de Heere Jezus naar Joods recht te veroordelen. Dat kan ook niet met de Sabbat in het vooruitzicht. En ze willen ook niet dat er een heel proces op gang komt midden in de feestweek. Het is veel beter als ze goede gronden hebben om de Heere Jezus naar Pontius Pilatus te zenden. En dan mag die stadhouder in Romeinse dienst, die mag dan het oordeel gaan vellen. Maar dan moet er wel eerst een aanklacht tegen de Heere Jezus worden neergelegd. En zo wordt de Heere Jezus in hun midden gebracht. Gebonden en geboeid. De handen die zoveel zegeningen hadden gedaan, zijn nu gebonden. Jarenlang had de Heere Jezus de aandacht getrokken in Israël met zijn prediking. Hij heeft zijn macht en zijn majesteit betoond. Hij heeft mensen genezen, duivelen uitgeworpen. Hij heeft zo gepredikt dat de mensen zeiden, hij leert ons als machthebbende en niet als schriftgeleerde. Diepe indruk heeft hij gemaakt op de mensen. En nu wordt hij in alle vroegte voorgeleid tot het hoogste rechtscollege van Israël. Jezus, de Zoon van God, die moet zich verantwoorden voor de geestelijke leidslieden van het volk van God. Het verbondsvolk. Dat moet wat voor hem zijn geweest. Als een misdadiger, zo staat, zo wordt hij daar neergezet. En wat een schande zal dat op hem hebben gelegd. Zien we hem daar staan? Geen gebogen hoofd vol schaamte. Hij is immers ook onschuldig. Hij heeft ook nooit iets verkeerds gedaan. Hij staat hier als borg in het gericht voor de zijnen. En hij heeft geen enkel onrecht gedaan, maar hij neemt de zonden van zijn volk, neemt hij wel op zich. Hij is tot zonde gemaakt. En zo alleen kunnen zondaren zoals u, jij en ik, zondaren die gebonden zitten in de macht van de Satan en gebonden zitten onder de zonde, zo alleen kunnen die daarvan ontbonden worden. En hier mogen we toch al iets proeven van het evangelie, van Gods verlossend ingrijpen. Want achter de leden van het Sanhedrin staat God de rechter. Hij laat zijn zoon in het gericht komen, opdat Gods recht wordt gehandhaafd. Daarom heeft hij zich laten binden. Daarom heeft hij zich gevangen laten nemen. Want Gods recht eist dat er voor de zonde wordt betaald. En nu gaat de Heere Jezus Christus plaatsbekledend onder dat recht van God door. En het alles ligt ook opgesloten in het handelen van het Sanhedrin. Nee, ondanks al hun zondige en goddeloze motieven schrijft de Heere hier met een rode draad en als het ware ook met een rode pen toch zijn geschiedenis. Want de rechter van hemel en aarde gaat zijn pijlen richten op zijn zoon. De last van Gods toorn die op de schouders van de Heere Jezus wordt gelegd. De borg die staat daar, plaatsbekledend, alsof hij een schuldenaar is aan dat recht van God. En het oordeel van God over de zonde van de zijnen ligt op hem. Daarom moet hij naar het kruis. De Heere gebruikt daarvoor nou de leden van het Sanhedrin. Nee, niet dat ze er onschuldig onder zijn, zeker niet. Maar ze worden hier wel als een middel in Gods hand gebruikt. En dan moeten we goed bedenken dat die leden van het Sanhedrin daar staan als vertegenwoordigers van het Joodse verbondsvolk. Eén van hen, Nicodemus, was al eens in de nacht naar Jezus gegaan. En nu is het klaarlichte dag. Nu zouden die leden van het Sanhedrin als vertegenwoordigers van het Joodse volk, zouden ze de Heere Jezus kunnen aanvaarden als hun zaligmaker. Maar wat blijkt het hier? Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat is de realiteit, de werkelijkheid onder de leden van het verbondsvolk. Daarin ligt een waarschuwing. Het Sanhedrin wil van de Heere Jezus af. Het Sanhedrin moet niets hebben van de woorden van de Heere Jezus, waarmee al hun eigen gerechtigheid en al hun vrome godsdienst wordt ontmaskerd. Nee, laten we nou niet denken dat het alleen maar bij het Sanhedrin gebeurt, want Hoe gemakkelijk kan het ook niet onder ons gebeuren? We vouwen dagelijks onze hand. We openen dagelijks ook Gods woord. Maar ondertussen leven we aan de van God gezonden zaligmaker voorbij. Ten diepste willen we zijn boodschap, zijn woord, niet horen. We willen niet horen van een heiland die ons ontmaskert in zijn profetische bediening als een goddeloos. En die laat zien dat we hem nodig hebben in zijn priesterlijke bediening. De woorden en de werken van de Heere Jezus, ze roepen alleen maar verzet op. Want dat was de praktijk bij de leden van het Sanhedrin. Maar wie buigt onder dat woord van de Heere Jezus, die kan niet langer zichzelf blijven. Die kan zichzelf niet meer handhaven. Misschien weet u ervan, en jij in je leven, dat juist die woorden van Christus zijn kracht deden door de werking van de Heilige Geest en dat je door je knieën moest. En dat je ontmaskerd werd als een goddeloze in uzelf. Dat je ging verstaan wat Gods recht van je eist. En dat je ziet dat je zonde je schuldig stellen voor een heilig en een rechtvaardig God. Dat je zelf tegenover God niets in te brengen hebt. Maar dat alles van jezelf je aanklaagt. En dat je met al je vrome werken, met al je bidden en met al je Bijbellezen, dat je je zonden voor God niet kunt wegpoetsen en je schuld voor hem niet kan betalen. Maar dat je een borg nodig hebt, een middelaar voor je hart. Maar daar wilde het Sanhedrin niet aan. En daarom wilden ze de Heere Jezus uit de weg ruimen. Want het optreden van die rabbi uit Nazareth, dat is te ontdekkend voor hun vrome vlees. En nu kunnen ze alleen maar van de Heere Jezus af door een schijn van recht op te houden. En voelt u? Heel die rechtspraak en die rechtszaak, die mist eigenlijk alle eerlijkheid. Het vonnis is van tevoren al geveld. Er moet alleen nog maar een stevige onderbouwing worden gevonden. De Heere Jezus weet dat. Hij ziet dwars door de vroomheid van het Sanhedrin heen. Hij weet van hun boze bedoelingen. Hij had maar één woord hoeven te spreken. En hij had hen allen het zwijgen opgelegd. Maar hij laat het overkomen. Hij laat zich ondervragen door dit geestelijke college. Hij laat het geschieden. En de aanklacht, die klinkt. Vers 67. Zijt gij de Christus, zeg het ons. Herkennen we die woorden? Zijt gij de Christus, zeg het ons. Was het niet een van die leerlingen van de Heere Jezus die het eens had beleden? Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God, Simon Petrus. Hoe zou dat zijn geweest als deze vraag uit de leden van het Sanhedrin opkwam vanuit hun hart, vanuit de verslagenheid van het hart? Als het de vraag was uit de mond van een die aan zijn zonde en aan zijn schuld is ontdekt. Als die het zou uitroepen, zijt gij de Christus, zeg het ons. Maar bij Caiaphas en zijn manschappen komt die vraag uit een hard en verbitterd hart. Het is alleen maar een vraag om de Heere Jezus te kunnen beschuldigen. De aanklacht klinkt. Zijt gij de Christus? Zeg het ons. Nu is het woord aan de beklaagde. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Zijn verdediging. Bij ons vandaag de dag dan krijgt elke aangeklaagde, die krijgt een advocaat toegewezen of hij heeft zelf gezorgd voor een advocaat. En die advocaat die mag dan ook gaten schieten in de aanklacht die wordt ingediend. En wat geldt toch nog altijd, iemand is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. En dat kan dan soms ertoe leiden dat een bepaalde rechtszaak ook heel lang duurt en een slepend proces wordt. In Jeruzalem ligt het anders. De Heer Jezus heeft geen advocaat bij zich. Hij moet zijn eigen verdediging voeren. En het is opvallend op de manier hoe hij dat doet. Hij weet dat het een heel toneelspel is wat wordt opgevoerd door de leiders van het volk. De uitkomst is al lang en breed bekend. Het maakt toch niet uit wat hij zal zeggen. Wordt toch tegen hem ingebracht. En zijn antwoord maakt dat ook wel duidelijk, want het is opvallend wat hij dan zegt. Vers 67 en 68. Als die aanklacht klinkt, zegt hij, indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Wat doet de Heere Jezus hier eigenlijk? Wat zegt hij hiermee? Eigenlijk zegt hij tegen de leden van het Sanhedrin, wat ik ook zeg, wat ik ook antwoord en wat ik ook vraag, jullie laten je toch niet overtuigen. Ze hebben zijn prediking gehoord. Ze hebben gehoord en gezien de wonderen die hij heeft verricht. Al die jaren hebben ze zich niet laten overtuigen. Zo stond het ervoor met de godsdienst in Israël. En nu, op dit moment, zegt de Heere Jezus, wat ik ook zeg, wat ik ook antwoord, het heeft toch geen zin. Jullie laten je niet overtuigen. En daarom negeert hij hen als het ware. Hij gaat geen eens in op hun dwaze vragen. Hij laat ze maar doen. Dat zou het zijn als de Heere Jezus zo met mij, met u of met jou zou handelen. Omdat we zo verhard zijn en zo vastzitten in de zonde. Dat hij zoiets heeft, welk woord ik ook zeg. Het is als parelen werpen voor de zwijnen. Een zondaar die zo hardnekkig en zo hardhorend is, dat het toch niet zal baten als de Heere Jezus voor de 100ste keer of hoe vaak wij al een preek hebben gehoord of de schriften hebben geopend. Voor de 0ste keer zal bewijzen dat hij de Christus is. Als we zo verhard zijn, zoveel eelt op de ziel, zo gekneld in de banden van de dood en zo vast te zitten aan de zonde en aan het leven voor onszelf. Dat hij zoiets heeft, het heeft helemaal geen zin om aan zulken te bewijzen wie ik ben. Want er is geen openheid voor het woord van God. En er is geen plaats in het hart voor die Christus. Want Christus Jezus heeft de felste tegenstand ontvangen uit de kring van de godsdienst. Dat was wel het ergste. De leden van het Sanhedrin, die meenden dat ze in godsdienstig opzicht nog wel wat voorstelden. Maar het was een godsdienst zonder de Heere Jezus, de Zoon van God. En wie de Heere Jezus Christus weghaalt uit de godsdienst, wat hou je dan nog over? Ja, dan kan er sprake zijn van Bijbel lezen, van gebed, van ijverig zijn, in leven en in leer. Maar dan mis je wel het leven. Hem die het leven is. Tegelijk in dat eigenlijk negerende antwoord wat de Heere Jezus uitspreekt, laat hij wel zien wie hij zelf is. Want hij toont daarin ook zijn gewilligheid om de weg te gaan naar Golgotha. Hij had op de beschuldigingen in kunnen gaan. Hij had ze één voor één van tafel kunnen vegen. Hij had zich kunnen beroepen op zijn krachten, op zijn sterkte. Maar hij gaat geen eens serieus in op al die laster. Hij doet zijn mond nauwelijks open. Als een lam wordt hij ter slachting geleid. Als het schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo doet hij zijn mond niet open. Hij toont hiermee zijn gewilligheid om die lijdensweg verder in te slaan. En hij toont hiermee zijn hart voor een wereld verloren in schuld. Hij stond in zijn recht. Hij was onschuldig. Nooit heeft hij de wet van God overtreden. Niemand kan ook maar een vinger leggen op zijn leven. Er was geen smet op zijn blazoen. Maar hij zwijgt. Omdat hij veroordeeld wil worden. Omdat hij het vonnis wil dragen. Omdat hij weet dat achter het oordeel van het Sanhedrin het hemelse vonnis ligt. Hij laat zich schuldig verklaren voor een in zichzelf schuldig en doemwaardig volk, om zo de zaligheid voor hen te verwerven. Het vonnis mag komen, want alleen langs die weg zal de Christus een vrijgeleide kunnen verwerven voor zijn volk. Hij wil van hen het oordeel overnemen. En hij wil in plaats van hen de dood sterven. En daarom zwijgt hij. Omdat hij gekomen is om de straf te dragen. Opdat de Heere nooit meer zal toornen en schelden op zijn volk. Zijn verdediging bestaat dus slechts uit een enkel woord. Maar het Sanhedrin is daarmee niet tevreden. En daarom, en vanuit de andere evangeliën, pleit alles ervoor om die tweede vraag uit vers 70 in de chronologische tijd te plaatsen voor de reactie van de Heere Jezus uit vers 69. Komen ze dus met die tweede vraag. Dus je hebt dus vers 68 en dan komt eigenlijk chronologisch eerst vers 70. En ze zeiden allen, zijt gij dan de zonen Gods? De vraag wordt dus iets scherper gesteld. Eerst luidde de aanklacht dat hij zichzelf de Christus, de Messias noemt, nu dat hij Gods zoon is. En dan geeft de Heere Jezus opnieuw een ontwijkend antwoord. En hij zeide tot hen, gij zegt dat ik het ben. Laat ze het zelf uitzoeken, het Sanhedrin. Laat ze zelf maar de conclusie trekken. Meer dan 3 jaar lang heeft hij het aan hun laten zien. Ze kunnen het toch weten? Nu zwijgt hij. En daarin proeven we iets van zijn borgwerk. Hij had zonder twijfel duidelijk kunnen maken dat hij de Christus is. Hij doet het niet. Want hij wil plaatsbekledend de schuld dragen. En hij aanvaardt het vonnis. De Heere Jezus voert geen pleidooi voor zichzelf. Hij voert geen lange verdedigingsreden. Maar uit zijn woorden blijkt dat hij de weg naar het kruis wil gaan. Om als onschuldig, schuldig verklaard te worden. Om voor schuldig de onschuld te gaan verwerven. En daarom laat hij zich veroordelen. Dat brengt ons bij onze laatste gedachte. De veroordeling. De aanklacht heeft geklonken. De Heer Jezus heeft zich kunnen verdedigen. En dan is het moment aangebroken voor het Sanhedrin, voor de deliberatie, voor het overleg, om uiteindelijk tot het vonnis te komen. Maar voordat het vonnis wordt uitgesproken, maakt de Heere Jezus nog één keer de verhoudingen duidelijk. En laat Hij hen blijken dat Hij de Messias is. Geen twijfel mogelijk. Vers 69. Van nu aan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. Herkent u die woorden? Weet jij waar die woorden vandaan komen? De leden van het Sanhedrin, die zijn goed thuis in de oud-testamentische boeken. En die herkennen die woorden direct. Ze komen uit een van de messiaanse liederen van David, de 110e psalm. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Het wijst naar de Messias die komen zal en die alle heerschappij toekomt. Woorden die ook in Daniël 7 terugkomen. Maar wordt geprofeteerd van hem die op de troon zit. Voelen we aan wat de Heere Jezus hiermee doet. Elke rechtgeaarde Jood, elke geestelijke uit die dagen, die wist dat deze woorden slaan op hem die staat te komen. En met deze woorden roept de Heere Jezus de leden van het Sanhedrin tot bezinning. En daarmee erkent hij tegenover de Joodse raad impliciet wie hij is. Hij is die lang beloofde Messias. Maar maakt hij hen ook duidelijk dat het uur van de duisternis spoedig plaats maakt voor het uur van zijn verhoging. Hij is de wereld rechter. En hij is de wereldheerser. Hij zal heerschappij voeren. En bij Matthäus staan deze woorden dan nog net iets uitvoeriger. Want dan lees je in Matthäus 26, het 64ste vers, dat daar staat: van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Eerst vernederd, dan zal hij, merktekenen dragend, in koninklijke luister verschijnen. Eerst de lijdensweg op, de Via Dolorosa, die hem brengt in de dood, op die zo de overwinning zal behalen. De Heer Jezus die kijkt dus als het ware al over zijn veroordeling heen en ziet wat er gebeuren zal. Hij zal de overwinning behalen. En daarachter wacht hem de ereplaats. Hij zal zitten aan de rechterhand van zijn Vader. In eer en met heerlijkheid gekroond. Hij zal met macht en met majesteit worden bekleed. De engelen zullen hem de lof en de eer toezingen. Hij mag heersen over de hemel en over de aarde. En het sluitstuk van zijn messiaanse heerschappij zal liggen in zijn wederkomst. Dan zal hij als rechter optreden. Dan zal hij komen om de schapen en de bokken van elkaar te scheiden. En de ongelovigen, die zal hij wegzenden in de plaats van de eeuwige verdoemenis. En tot zijn discipelen, tot degenen die bij hem horen, zal hij zeggen: komt in, gij gezegenden van de Vader. Ziet u wat de Heere Jezus hier duidelijk maakt? Dat straks De rollen zijn omgedraaid. Hier staat hij als aangeklaagde die leidende borg voor het rechtscollege van het Joodse volk. Maar straks dan zullen zij als aangeklaagden staan voor de rechter van hemel en van aarde. Zij die hem nu niet willen erkennen als zaligmaker en die nu niet willen buigen voor zijn verlossingswerk, zullen dan voor hem als de rechter neervallen. En zullen ze verantwoording hebben af te leggen voor heel hun leven. Voelt u die nog onbekeerd bent? Jij die nog nooit hebt leren buigen voor de Heere Jezus. En die dat werk van Christus nog niet op waarde hebt leren schatten. Voelt u de klem niet in de woorden die de Heere Jezus hiermee uitspreekt? Ze kunnen hem nu wel verwerpen. U kunt nu wel aan hem voorbij gaan. Maar straks zullen die rollen zijn omgekeerd. En zult u voor hem verantwoording hebben af te leggen. Maar ook u of jij, die door genade de Heere Jezus hebt leren liefkrijgen. Is dit dan voor u geen heerlijk vooruitzicht? Wat kan nu soms de druk en de benauwdheid op u afkomen? Juist in die wegen van kruis en tegenstand, hoe zwaar het kan zijn om staande te blijven en te blijven vertrouwen op die gewisse belofte van God. En ook als rondom het coronavirus alle zekerheden zijn weggeslagen. En als we ook merken op ons dorp dat toch een bepaalde angst, een bepaalde onzekerheid en hier en daar zelfs een lichte paniek over het dorp heen dreigt te spoelen. Het kan ook alle fundamenten onder het leven wegslaan. Het kan zoveel onzekerheden met zich meebrengen, dat de verdenking van ongeloof ook in het hart toeneemt. Dat je God gaat verdenken. Is hij wel almachtig? Is hij wel een goede God? Is hij wel een genadige God? Weet hij wel van alle ellende en van alle leed dat er plaatsvindt? Letten op deze woorden, waarmee de Zoon van God uitspreekt nog voordat hij de weg inslaat naar Golgotha. Dat hij straks, en wij mogen belijden dat het nu realiteit is, gezeten is aan de rechterhand van zijn Vader. En daar voert hij heerschappij over de ganse wereldgeschiedenis. En daar treedt hij op. Als de vijand het gemunt heeft op zijn volk. Zoals hij voor Stefanus in de bres sprong. Toen Stefanus werd gestenigd. En daar springt hij tussen bij zijn Vader. Als de duivel zijn volk zoekt te siften als de tarwe. En zendt hij zijn geest tot allen die onder druk en onder moeite moeten leven. Opdat hij ze weer opricht en het zicht werpt op zijn ontferming. Dat is nou wat de Heere Jezus de leden van het Sanhedrin voorhoudt. Dat is nou wat hij ons deze middag voorhoudt. Er ligt daarin nou geen rijk en heerlijk getuigenis. Als hij daarmee uitspreekt dat hij de zaligheid gaat verwerven. Hij is het. De lang verwachte Messias. En is hier een ziel in nood. Groter dan de helper is uw nood toch niet. En is hier iemand die om troost is verlegen. Hij kan en wil die troost schenken. Bent u misschien bevreesd, beangst geworden door al die nieuwsberichten? door je leven zo onzeker is geworden. Achter zijn bloed bent u veilig. Zoekt u een borg voor uw hart. Omdat de Heilige Geest u heeft geleerd dat uw hart vol is met ongerechtigheid. Christus, hij is die borg. En dreigt u misschien het onderspit te delven in de strijd tegen die driekoppige doodsvijand. Dat je moet zeggen dat de duivel zoveel invloed op u heeft. En dat de wereld je steeds weer trekt. En dat je eigen vlees zo zwak is en steeds weer bezwijkt voor die zonde. Christus, hij heeft die vijand verslagen. Hebt u hem nodig gekregen? Ben jij aangewezen geraakt op deze Christus? Om je geweten kan je aanklagen dat je tegen Gods geboden hebt gezondigd. En de duivel kan je wijzen op die bergen van zonde die er liggen in je leven. En de wereld kan je proberen mee te nemen op de weg van de verleiding. En de wet die je tegen je zegt, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. En je vreest het ergst. En nog wel meer als je alle nieuwsberichten van zo'n achterliggende week over je heen laat komen. Dan denk je, hoe moet het nou ooit? En welke kant gaat het op met deze wereld? En wat als het voor mij sterven wordt? En ik voor God kom te staan, terwijl mijn zondeberg zo hoog is en mijn schuldenlast zo onnoemelijk veel. Let dan op wat de Heere Jezus hier uitspreekt. Tussen de regels door maakt hij hen toch duidelijk wat hij gaat doen. Hij gaat betalen. Hij gaat de vloek dood sterven. Hij heeft zich laten veroordelen als borg voor zondaren. Hij gaat de straf dragen die zij hebben verdiend. En hij is de middelaar die het als het ware uitroept. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar het Sanhedrin wil daar niet aan. Ze verharden zich onder dit getuigenis. Hier tonen ze hun eigen gerechtigheid ten top. Die valse hoge priester die staat tegenover die enige ware hoge priester. Maar Caiaphas, hij gaat niet door de knieën. Hij valt niet in aanbidding neer voor de Heere Jezus. Het gaat hem alleen om zijn eigen eer, om zijn eigen waardigheid. En daarom moet Jezus weg en daarom moet Jezus de dood in. En u en jij, wat doen deze woorden van de Heere Jezus met ons? Wat een waarschuwing ligt erin hoe dat Sanhedrin hierop reageert. Zij die nog niet ontdekt waren aan zichzelf. En daarom de Christus ook niet nodig hadden gekregen. Maar als de Heere door woord en geest die geheiligde zelfkennis werkt. En je gaat zien wat er allemaal leeft in je hart. Aan boze gedachten, aan vuile begeerte, aan zonde en ongerechtigheid. Dan krijg je die borg. Een middelaar dan toch nodig. Dat je verstaat. Alleen zo kunnen de zonden vergeven worden. Alleen door hem kan die schuldenlast betaald worden. En wat wordt het dan een wonder dat de Heere Jezus die weg ook wilde gaan. Voor hem de gevangenis. Opdat er voor mij vrijheid zou zijn. Voor hem het oordeel. Opdat ik vrijgesproken zou worden. Voor hem de toorn van God. Dat voor mij zou gelden. Gods vriendelijk aangezicht. Als je dat verstaat, de diepte van de lijdensweg van de Heere Jezus Christus, omdat ik zo diep gezonken ben. De zwaarte van zijn lijdensgang, omdat ik zo zwaar gezondigd heb. Maar dat hij die weg ging om de vergeving van zonde, de vrijspraak voor God, de verzoening met God en het recht op het eeuwige leven te verwerven. En dan gaat het toch in het hart leven. In deze lijdensweken, ondanks alles wat de wereld nu bezighoudt, dan mag het toch gaan leven in het hart. Die verwondering, die belijdenis, dat lied. O liefde, die om zondaars te bevrijden, zo zwaar wou lijden. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo mogen we uw naam danken voor dat lijdensevangelie, wat er hoop biedt in een wereld vol hopeloosheid, waarvan we net mochten zingen, gans hulpeloos. We merken dat toch aan alle dingen om ons heen, hulpeloos een mens, die het bij een andere mens moet zoeken, die het van medici verwacht, die daardoor de weg niet meer weet, om zo in alle hulpeloosheid tot u gevloden, om te ondervinden dat u een redder bent van zondaren. De zaligmaker van zondaren. Geef toch, Heere, dat we u zo in deze weken, deze lijdensweken, die tegelijkertijd zo dubbel gekleurd zijn, dat we u leren benodigen en niet meer buiten u om kunnen. En we danken u dat dat evangelie nog mag klinken, elke zondag opnieuw. Wilt u zo met ons gaan in de week die voor ons ligt? Gedenkt u in ieder van ons, als onze werkweek een andere invulling zal hebben, als er de zijn die gewoon naar hun werk gaan en hun werk ook kunnen doen, anderen die het thuis hebben te verrichten, de kinderen en de jongelui die ook vanuit huis het onderwijs voor school moeten volgen, wilt u ze daarbij ook helpen. We mogen u zo bidden dat ook dwars door dit alles heen uw genade verheerlijkt mag worden en het als een roepstem tot ons mag komen, die kerkelijk, gemeentelijk en landelijk ons mag brengen aan uw voeten, om aan uw voeten de schuld te belijden, maar ook barmhartigheid te verkrijgen. Aanvaard zo onze dank voor alles wat u gaf, in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 98e psalm en daarvan het 4e vers. Hij komt om de aard te richten. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.